En als je ouder wordt, dan zie je vaak dat het energieluikje wat meer gaat sluiten. En dan slipt het wat meer dicht. Dan krijgen mensen weer wat fysieke klachten, wat mentale klachten misschien ook. En op het moment dat je reiki gaat doen met inwijdingen, gaan we dat kanaal weer openen. Als je binnenkomt en je komt in een ruimte en je denkt, poeh, wat is hier gebeurd? Een ruzie, dat kun je voelen.
Ja.
Dus al die energieën, al die mensen die je tegenkomt in de loop van de dag, beïnvloeden dus ook hoe jij je voelt. Of ik nou op een meditatiekussentje zit of niet, nu is die reiki er ook.
Ja.
We voelen het.
We voelen het.
Het is er. Het is in de ruimte. Misschien voelen mensen thuis ook wel.
Ja.
Maar ik was wel dat meisje wat heel gevoelig was en echt wel hooggevoelig was. Alleen was daar toen nog geen naam voor.
En hoe merkt hij dat?
Gedachten oppikken van anderen. Emoties overnemen. Als mijn moeder verdrietig was, dan kon ik dat voelen in mijn lijf. Dan zei ik, mam, ben je verdrietig? En dan zei ze, nee hoor, ik ben niet verdrietig. Mijn ouders waren niet zo van de emoties delen. Nu meer, denk ik. Ook nog niet enorm, maar zeker toen niet. Als ik oma of zo zag, die al lang was overleden, dat opa op een gegeven moment zei, het was al 2 jaar voordat ze geboren was, en dat ik een bloemengeur rook. En ik was een jaar of 6, 7. En ik zei, en ik beschreef een beetje wat ik rook. En toen zei mijn opa, ja, dat is oma. En die is nu bij ons. En die waakt over jou. Dus dat werd al wel even tussen neus en lippen genoemd. Maar daarna werd er weer niet over gesproken. Maar als je super overprikkeld bent, dan is een festival niet te doen.
Nee.
En dan zie je dat mensen gaan roken, gaan drinken, gaan gebruiken.
Ja.
Nou, ik gebruik niks. Ik rook ook niet. Ik drink niet. Dus ja, een beetje
daar,
neus van een keer een wijntje. Maar,
ja, maar daar gaat het dus ook weer om die 5, 6 aspecten van jezelf.
Ja.
Die je moet koesteren en moet onderhouden, want anders dan wordt het te veel.
Ja, want als je dus heel dicht bij jezelf bent, dan hoef je helemaal geen energie weg te lekken. Je hoeft helemaal geen energie van anderen op te nemen. Dus hoe meer jij gecenterd bent, en dat is natuurlijk bij veel mensen die hoogsensitief zijn. Ja, je wordt zo geboren. Niemand leert je hoe je dat mee doet. Dus die zijn vaak heel wiebelig.
We zijn er weer, een nieuwe podcast van Alles op Tafel, waarin we hele inspirerende verhalen vertellen met nog meer eigenlijk inspirerende mensen. Vandaag hebben we weer zo'n hele mooie gast. Voordat we daar naartoe gaan, wil ik graag tegen jullie zeggen, als jullie mensen hebben die jullie inspirerend vinden en die je graag in de show zou willen zien, stuur me even een mailtje op ramon@ramonroelofs.nl en dan gaan we kijken of we die mensen in de uitzending kunnen krijgen. En als je nog niet geabonneerd bent, dan doe je even op het knopje drukken en dan ben je geabonneerd. Dan gaan we vlug naar onze gasten. Wat is je naam?
Marjolein Berendsen.
Marjolein Berendsen. Hoe oud ben je?
41.
Oh, dat had je nog niet verteld natuurlijk dat ze deze vraag allemaal in één keer...
Dat is
het mooi. Waar woon je?
Ik woon in Groessen.
In
Groessen.
Groessen.
Bij Arnhem.
Bij Arnhem.
Ja.
Ja, is het echt een heel klein dorpje?
Het is echt een heel klein dorpje.
Ik had er nog nooit van gehoord.
Dat snap ik. Ik had er ook nog nooit van gehoord.
En ligt het dan zeg maar tussen Oosterbeek en Arnhem? Of is het meer nog...
Nee, het is echt richting Zevenaar. Zevenaar.
Zevenaar? Arnhem.
Ja. Ken je Zevenaar wel?
Zevenaar ken ik.
Ja, kijk.
Ik heb bij de marine gezeten. En daar zat een jongen bij mij in het peloton. En die kwam uit Zevenaar.
Zevenaar. Ja, nou, vlak tegen Zevenaar. Eigenlijk dichter naar Zevenaar toe dan Arnhem. Ja.
Zegt de naam Toon Minkman je dan niet?
Nee.
Zeg je niks?
Nee.
Nee, oké. Okay, ja, hij is ook wel ietsje ouder. Hoe oud ben jij ook alweer?
41.
41. Nee, hij is ook wel ietsje ouder. Dus. Maar goed, wie zijn je vader en moeder?
Mijn vader is Otto Berendsen en mijn moeder is Ineke Berendsen.
Oké. Okay. Ja. En als je dan zo voelt... Is je moeder ook, vader ook wat spiritueler? Of heb je dat meegekregen uit huis?
Ja, ik heb het niet meegekregen uit huis.
Nee.
Maar ik heb Indische roots. Dat zou je misschien niet zo op de eerste ogen...
Ik dacht het.
Ja, ik
zag het niet op de foto, maar toen ik je in het echt zag, toen dacht ik van, hé, daar kan wel iets...
Indisch in zitten, ja. Dus Indische roots van mijn moeders kant. Dus ja, daar had je natuurlijk de guna guna. En,
wat is guna guna?
Ja, de guna guna noemen ze de stille kracht. Dus de energie die overal doorheen stroomt en alles wat er is. En ja, mijn opa was echt wel bezig, ook wel met spiritualiteit. Maar daar werd op een gegeven moment niet meer over gesproken. Want dat is toch een beetje die Indische cultuur in ieder geval. Wat ik heb meegekregen, we hebben het er niet over. En dus ik denk zeker de spiritualiteit echt van mijn moeders kant en van mijn vader. Ja, denk ik veel meer een bepaalde rust in dingen. En dus van allebei natuurlijk een package deal meegekregen. Ja.
Ja, en je zegt guna guna, maar als je het dan hebt over gunung, wat vaak bij een berg als een soort van titel, wat betekent dat dan?
Ja, die naam zegt me niet zo heel veel.
Nee. Als je op Bali komt, dan heb je daar die gunung.
Oh, ja, ja, ja. natuurlijk. Ja.
Ja.
Ja, de energie daar bedoel je. De...
Ja, ja, ja,
ja, ja. Ik vond Bali ook wel heel bijzonder. Ik wil ook heel graag nog wel terug. Want mijn beide opa's hebben op Java gewoond. Dus die wonen nog geen 60 kilometer van elkaar destijds. Van voor de oorlog zijn ze ook allebei daar geboren. En ik wil heel graag een keer naar Java. Om daar gewoon ook te voelen. Ik vond Bali al heel fijn. Het voelde ook ergens als een stukje thuis. Maar goed, dat zullen meer mensen hebben natuurlijk ook. Maar ja, ik voel me daar wel op mijn plek of zo. Met veel meer eerbied voor de natuur, voor mensen, voor in verbinding staan. Gewoon echt het contact.
Ja.
Ja, dat is wel iets waar ik heel erg op aanga. In plaats van het hele snelle leven. En dat je een keer s'avonds thuis komt. En dat je denkt, oh ja, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? En dat je eigenlijk de verbinding ook met jezelf niet altijd hebt. Dus dat voelde ik daar heel sterk. De verbinding met de natuur. En,
ja, dat is zo sterk daar. Ja. Zo. Ja, en Bali moet ik zeggen. Ik ben afgelopen januari ben ik ook weer geweest op Bali. Voor de derde keer. Mm. En ik vond wel schrikken wat daar allemaal aan de gang is. Hoor, met hoe ze het aan het verbouwen zijn. En eigenlijk waar de mensen voor komen. Al die rijstvelden en het hele authentieke. Dat is een beetje aan het verdwijnen.
Dat is jammer. Dat hoor ik meer mensen over. Ik ben er 15 jaar geleden geweest. Dus toen was het echt nog wel heel erg puur.
Dan ga je schrikken.
Ja, ik hoorde het al.
Dan ga je echt schrikken.
Ja.
Maar er is een troost. Want Indonesië is natuurlijk onwijs groot.
Ja.
En op Java heb je hele mooie plekken. Maar als je helemaal naar het noorden gaat van Indonesië. Dus zeg maar de Raja Ampat regio.
Ja.
Dat is zo mooi.
Ja, mijn ouders zijn er ook geweest. Ja.
Ik had zo
echt,
mooi.
Ja, hè? Dat is
dat is zo onwijs mooi.
Ja.
Echt gewoon van die hele kleine eilandjes. Raja betekent volgens mij vier. Raja is koninklijk. Vier is Ampat. En daar heb je die vier grote eilanden. En daaromheen liggen die 645 kleine eilandjes.
Zoveel, hè? Ja.
En de natuur daar zo onder water, boven water. Het is echt gewoon adembenemend.
Nou, ik weet waar ik, waar ik op
alleen
vakantie ga.
Het is 2,5 dag reizen, weet je. En daarom gaan veel mensen niet naartoe. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben bang om het altijd te zeggen.
Ja.
Want ook daar gaat het dan weer naar de kloten, weet je. Dus,
dat is wel zo. Ja,
moet ik zeggen. Want ik ben er ook al voor de tweede keer geweest. Ja.
Maar wel heel mooi.
Het is supermooi.
Klinkt goed. Ja.
Waar kunnen de mensen jou van kennen?
Mensen kunnen mij kennen van Zoma Opleidingen. Dat is mijn opleidingsinstituut. Daar ben ik founder van. Ik heb ook boeken geschreven zoals Holistisch Leven, Moeiteloos Gelukkig Zijn en Hoogsensitief Je Grootste Kracht. En ik heb ook mijn eigen podcast. Daar kunnen mensen mij ook van kennen. En daar kom jij ook nog in.
Ja, dus
hoe
morgen.
Leuk is dat? Morgen. Ja, dus daar kunnen mensen mij van kennen.
Ja. En waar word je dan het meest blij van?
Nou, de goede vraag. Ik heb onlangs een heel mooi gesprek gehad met iemand. En die zei, je hebt eigenlijk drie rollen als je een eigen bedrijf hebt. Je hebt de artist, de entrepreneur en de manager. En ik run natuurlijk Zoma, wat inmiddels echt wel een groot bedrijf is. Met ruim 40 mensen die voor Zoma werken. Was ik wel heel erg, en nog steeds wel deels de entrepreneur. Maar ik ben echt wel veel meer de artist. Als in theatershow, verbinding met mensen maken. Zelf trainingen geven, podcasts schrijven, creatief. Echte creatieveling. En daar word ik blij van. Gewoon dingen, en voor mensen er zijn en in verbinding zijn. Dat vind ik heel belangrijk. Ja. Ja, aanwezig.
En heb je nog irritaties in je leven?
Ik denk dat misschien bij mezelf dat ik wat ongeduldig ben. Mm. Dus dat ik vrij veel gas kan geven. En ik denk dat er af en toe mensen wel eens iets hebben. Oh, heb je maar weer. Die wil weer echt supersnel. En dus als je het hebt over wat wij natuurlijk allebei ook leven. In het moment zijn en in verbinding zijn. Ja, is dat wel iets wat me weer terugroept om weer echt. Oh ja, hey, niet met de toekomst helemaal weer vol gas in te zitten. Maar hey, blijf even hier in het moment. Want dit is het enige moment wat er is.
Ja.
En dat is denk ik wel een irritatie soms. Dat ik gewoon een spring in het veld ben. Echt een vlinder.
Nou, mooi. Ja, misschien dat je daarom ook gewoon zo'n mooi bedrijf hebt neergezet.
Natuurlijk. Dat
denk je dat gewoon nodig hebt.
Ja, dat gaat hand in hand. Ja. Ja.
Heb je nog guilty pleasures die je graag met ons zou willen delen?
Ja, zeker. Zeker, zeker. Ik ben echt een hardstelmeisje. Dus,
wat kikker.
Ja, echt enorm. Ja. En ik was vroeger helemaal fan van de hardcore. En dan inderdaad ook wel de happy hardcore. Mijn ex-man was ook DJ. En,
bekende DJ? Of,
nee, niet zo bekend. Nee, hij werkte voor met Paul veel samen. En dus toen is op een gegeven moment in de hardstyle gegaan. Ja.
Heb je die in Den Haag leren kennen ook toen je hier zo op school zat?
Nee. Nog echt in Dieren toen ik woonde. Ik was 16 toen ik hem tegenkwam. Dus
in Dieren heb je gewoond?
Ja, ken je Dieren?
Ja, zeker.
Ja,
ja mooi ook. Ja. Mooi
dus,
stadje.
En nu dus de hardstyle. Dus,
Oké.
Ja.
Nou, ik heb altijd een verrassingsvraag. En dit was voor jou een hele verrassing. Want ik heb jou niet eens aangekondigd dat ik dit ging doen.
Nee, kom maar door. Maakt niet uit. Kom maar.
Ik ga hem ter plekke bedenken. Reiki of meditatie?
Reiki.
Ja. Kan je vertellen waarom?
Ja, omdat Reiki voor mij een combinatie is van meditatie en verbinding met jezelf. En natuurlijk als jij in meditatie bent, dan stem je af en is eigenlijk je hoofd leeg, je hart open en ben je in het moment. En bij Reiki voeg je daar eigenlijk ook de verbinding met je lichaam aan toe. Hè? Dus met meditatie stem je af op de ademhaling. Bij Reiki ook op de ademhaling, maar ook op je handen. Dus ook op die verbinding en ook op heling en dat de energie mag doorstromen en dat je verbonden bent met het universum. Dat is niet bij alle meditaties zo. En voor mij is verbinding met het universum, verbinding met de aarde, is voor mij wel verbinding met alles wat is. Ja. Dus voor mij is absoluut Reiki. Ja.
Ik vind het zo vet, hè, dat je dat. Als ik tegenwoordig, ik heb natuurlijk Reiki in jouw opleidingsinstituut gedaan.
Ja.
En dat kwam omdat ik op een gegeven moment een light met intensive had ik gegeven.
Ja.
En ik had niet de juiste tricks en tools om mezelf af te schermen voor zo'n grote groep mensen.
Ja.
En de energieën die daarbij loskomen. Dus ik zat daar te stuiteren. Niet normaal. En gewoon ook af en toe dat ik mezelf heel slecht voelde.
Ja.
Nou,
ja.
En Fleur, die deed toen de catering. En die zei van, ik ga jou wel eventjes behandelen dadelijk. Dus toen had ze me 's avonds op een bed neergelegd. En toen ging ze me dus Reiki geven.
Ja.
En ik voelde meteen, zeg maar, toen zij met haar handen zo boven mijn gezicht kwam. Nou, ik voelde een warmte die meteen, zeg maar, zo doorstraalde naar mijn hals en mijn kaken. En ik voelde mezelf helemaal ontspannen. En ik heb echt in een soort flow heb ik gezeten gedurende de rest van de 4 dagen.
Ja, oh, geweldig.
Geweldig.
Ja.
Ik vond het echt geweldig. Voor mij was het echt een openbaring. En diezelfde energie bereik ik ook wel met meditatie. Want als ik, zeg maar, op een gegeven moment ga mediteren, dan voel ik ook dat die levensenergie, dat die heel langzaam gaat stromen.
Ja.
Maar ik weet niet, als iemand anders het bij je doet.
Ja, is het nog intenser. Want hoe was het voor jou om Reiki te doen? Had je datzelfde gevoel nadat je de zelfbehandeling deed?
Zeker.
Ja.
Ja, toen ik de zelfbehandeling deed, ik had echt, ik gebruik het nog steeds. En het gekke is, dat wat ik ook tegen je zeggen, dat ik had het gisteravond nog. Gisteravond lag ik in bed. En dan voel ik dat mijn Reiki aangaat.
Ja, ja.
Ik voel het gewoon, weet je. Ik hoef daar niks met mijn hoofd over te vertellen.
Ja.
Maar dan voel ik, en ik voel het nu weer, als ik erover praat.
Ik ook.
Voel je hem?
Ja,
ik denk het toch, hè?
Ja,
ik voel dat mijn handen gaan stralen.
Ja.
En dan voel ik dat die gewoon naar plekken toe moeten.
Ja.
En ik laat dan die handen gewoon ook maar naar plekken toe gaan.
Ja,
weet
fijn,
je?
Hè? Ja. Maar dat
superfijn.
Is dus voor mij is inderdaad Reiki verbinding met eigenlijk het leven. Want Reiki is ook gewoon maar universele levensenergie. En mensen hebben, Reiki betekent gewoon vanuit het Japans universele levensenergie. Maar mensen plakken daar gauw een label op als zweverig. Maar eigenlijk is het gewoon verbinding met de bron waar we vandaan komen. Met energie, want energie zit in alles om ons heen. En daarmee verbinden en zijn. En dus ook voelen dat als ik mijn handen opleg, dat ik vanuit mijn hoofd naar mijn hart ga. En dat ik dus ook veel dieper verbinding maak met mezelf en anderen. Maar ook met mijn intuïtie.
Ja,
ja, daar kan ik dus nu heel goed naar luisteren. Van oké, welk pad heb ik te volgen? Wat heb ik te doen? En soms is het dus ook spannend als je vanuit je intuïtie iets voelt, om daarop te vertrouwen en dat ook te volgen. Terwijl je hoofd daar misschien van alles van vindt. Maar het brengt mij gewoon heel erg meer in het nu, in het lijf. En dat is voor mij alles behalve zweverig.
Ja, ja. Ik zou toch nog even iets verder willen uitdiepen. Hè?
Ja,
want
leuk.
Want jij, je bent Reiki Master.
Ja.
Als je mensen zitten te kijken en die denken van, ik heb geen idee, weet je wel, Reiki, wat is dat dan? Kan je iets doen of zo? Kan je laten zien hoe dat werkt? Want ik heb die opleiding dan ook gedaan bij Reiki 1 en 2.
Ja.
En wat gebeurt er precies?
Ja. Ik denk dat het mooi is om aan de hand van een voorbeeld even uit te leggen dat als je geboren wordt, ben je eigenlijk als kind al verbonden, als baby verbonden met die energie. Want energie is er. Hè? Als je 's ochtends opstaat, dan voel je, heb ik veel energie of heb ik weinig energie? Dat is eigenlijk gewoon heel tastbaar, je energiehuishouding. En je kunt je voorstellen dat, net zoals de adem automatisch gaat, is die energie die door ons heen stroomt vanuit eigenlijk de bron waar we vandaan komen, of het universum of God.
Die eigenlijk overal is, hè?
Die is overal.
Ja.
Daar daar heb je een soort van energiekanaal. Hè, dat noemen ze ook met een mooi woord al die chakras natuurlijk die je hebt. Dat energiekanaal staat open als je geboren bent. Maar mensen die daar niet mee bezig zijn. En misschien heb je wel eens vroeger gehad als je moeder je ging troosten. Of als je was gevallen dat ze er een kusje op gaf. Of je even de hand erop legde. Dat je voelde, oh dat wordt minder. Ja. Of als je buikpijn hebt dat je handen oplegt dat het minder wordt. Dat hele basale dingen. Dat zeg ik helemaal niet spannend of gek. Maar echt gewoon voelen, oh ja, ik heb die pijn. En als je ouder wordt, dan zie je vaak dat het energieluikje wat meer gaat sluiten. En dan slipt het wat meer dicht. Dan krijgen mensen weer wat fysieke klachten, wat mentale klachten misschien ook. En op het moment dat je reiki gaat doen met inwijdingen, gaan we dat kanaal weer openen. En zorgen we dat dus die energie weer helemaal doorstroomt. En dat ook blokkades die je hebt in je lichaam, maar ook op alle andere niveaus. Dus ook met je hoofd, gedachten die je hebt, overtuigingen, maar ook de spanning die je hebt. Want veel mensen zijn natuurlijk hartstikke hooggevoelig die prikkels opnemen. Dus dat je energiebewaking hebt en energiehuishouding goed gecenterd hebt bij jezelf.
Ja, dat herkende ik toen met die intensive.
Ja. Had jij natuurlijk heel sterk. Maar dat zorgt dus dat het kanaal weer open gaat en dat het wordt opgeschoond. Dus wij noemen dat in een mooi woord inwijdingen. Maar je kan het eigenlijk ook zien als een die dagen dat je reiki gaat ontvangen, ga je alles opschonen, zodat je weer helemaal thuis komt bij jezelf. En eigenlijk jezelf opschoont. En waardoor je dus ook weer regie krijgt over jouw energie. En heel veel mensen hebben dat niet. Ja, want je hebt, je kunt zeggen, oh ja, ik heb regie over mijn lichaam. Maar energie, ja, wij zitten hier aan tafel en er is gewoon energieuitwisseling. Maar ook met mensen, als je op afstand aan mensen denkt, ja, dat je die persoon net toevallig tegenkomt of dat die persoon je net gaat bellen. Daar zit dus iets in de energie en dat noemen ze met een mooi woord het morfogenetisch veld. Dus een veld waar we allemaal verbonden zijn met elkaar. Daar werkt Reiki dus ook op, omdat alles energie is. En dan zie je dus dat je kunt weer in balans kunt komen door te zien van, oh ja, waar geef ik energie aan? Zowel bewust als onbewust. En in jouw geval zei je van, wow, dat waren zoveel prikkels, ik kon op een gegeven moment slecht te voelen. Dan kan het best zijn dat jij heel veel energie opnam wat niet van jou is. En mensen die hoogsensitief zijn, nou, daar zul jij je zeker in herkennen.
Zeker.
Die gaan dus allemaal spanningen opnemen. En op een gegeven moment voel je niet meer, ja, is dit nou van mij? Is het nou van de ander? Als je binnenkomt en je komt in een ruimte, je denkt, poeh, wat is hier gebeurd? Een ruzie, dat kun je voelen.
Ja.
Dus al die energie, al die mensen die je tegenkomt in de loop van de dag, beïnvloeden dus ook hoe jij je voelt. Ben je dus niet helemaal stabiel, dan ga je dus ook wat wiebelig worden. Dan ga je dat merken. Dus enerzijds energie wat je dus kunt opnemen van anderen of van situaties, maar ook energie wat je kwijtraakt. En die zul je misschien ook hebben gemerkt dat je ergens binnenkomt en je zit vol in je energie en je zit naast iemand en ik noem het maar even een energiezuiger, dat je ineens denkt, poeh,
ja,
oh, ik voel me helemaal leeg en ik voel me helemaal leeggezogen.
Ja.
Nou, het is fijn als je met die energiehuishouding daar ook regie over hebt en controle van, oké, maar hey, maar dit is van mij en hier heb ik verschillende technieken om mijn energie bij mezelf te houden, te beschermen en de energie daar aan te geven waar ik blij van word. En ja, dan ga je dus ook verder denken dan alleen het lichaam, hè? Want Reiki 1 gaat heel erg over, oh ja, ik heb pijn, ik leg mijn handen op en oh ja, die energiestroom door blokkade wordt opgeheven en dat stroomt weg, dus die pijn is op een gegeven moment misschien wel weg. Maar gaat ook over je mentale gezondheid. Dus als jij heel erg veel in je hoofd zit en je legt je handen op of op je hoofd, zul je merken dat je gedachten stiller worden. Je kan energie geven aan dingen die je in de toekomst zou willen manifesteren. Je kan energie geven aan trauma's die je wil helen. Je kan energie geven aan emoties als je voelt, oh, ik voel verdriet. Ik maak verbinding met dat verdriet en ik voel er doorheen. En op een gegeven moment stroomt ook dat verdriet weg. Dus je kan daar zoveel kanten mee op. Dus ja, terugkomen eigenlijk op je startvraag is voor mij meditatie eigenlijk bijna een onderdeel van Reiki. En is Reiki een manier van leven wat er altijd is. Ook of ik nou op een meditatiekussentje zit of niet. Nu is die Reiki er ook.
Ja.
We voelen het.
We voelen het.
Is er. Het is in de ruimte. Misschien voelen mensen thuis ook wel.
Ja. Ja. Ja, ja, leuk. Nou, Marjolein, we zijn alweer een kwartier aan het lullen.
Oh, dus dat gaat snel. Ja,
geweldig, geweldig. Hey. Leuk dat je er bent. Ik vind het super bijzonder dat, dat dit plaatsvindt. Want in principe had je mij gevraagd om in de podcast te komen. En nou zit je eerder hier.
Ja.
En morgen gaan we bij jou opnemen. Dus hartstikke leuk. Even kijken hoor. Ik wilde eigenlijk bij het begin beginnen. Want wat is je verhaal? Hoe kom je, zoals ik een verhaal heb jij een verhaal. Hoe kom je bij een opleidingsinstituut opzetten? Hoe kom je erbij om reiki te gaan doen, meditatie?
Ja.
Vertel.
Ja, mijn verhaal. We hadden het net al over. We zijn nu natuurlijk in Den Haag. Ik heb de Hoge Hotel school gedaan.
Ja.
Dus ik ben een hotello. Ik kom uit een super nuchter gezin. Mijn vader was tandarts. Moeder zat in het onderwijs. Reiki, spiritualiteit was gewoon dat dan. Maar ik was wel dat meisje wat heel gevoelig was. En echt wel hooggevoelig was. Alleen was daar toen nog geen naam voor.
En hoe merkte hij dat?
Gedachten oppikken van anderen. Emoties overnemen. Als mijn moeder verdrietig was, dan kon ik dat voelen in mijn lijf. Dan zei ik, mam, ben je verdrietig? En dan zei ze, nee hoor, ik ben niet verdrietig. Mijn ouders waren niet zo van de emoties delen. Nu meer, denk ik. Ook nog niet enorm, maar zeker toen niet. En ik begon dus heel erg aan mezelf te twijfelen. Maar ik voel toch dat verdriet.
Wat erg.
En dat zit er toch.
Ja.
Dus ik merkte ook dat ik dingen begon te zien. Denk aan gidsen, mensen die overleden waren. En je ziet ook echt mijn rapport ook wel terug van Marlijn had heel veel fantasie. Marlijn was echt als een vlinder. Want ik had gewoon, ik was ook echt overal nergens. Al die prikkels kwamen binnen.
Maar je ziet gidsen en je ziet mensen die overleden zijn. Ja. Maar is dat dan fysiek zoals wij hier zo zitten?
Nee, meer in contouren, meer in energieën. Soms ook wel eens hoor. Dat ik als kind zag ik ze zeker wel echt wel zo. En dat vond ik best wel eng. Als ik oma of zo zag die al lang was overleden, dat opa op een gegeven moment zei, het was al 2 jaar voordat ze geboren was, en dat ik een bloemengeur rook en ik was een jaar of 6, 7 en ik zei, en ik beschreef een beetje wat ik rook en toen zei mijn opa, ja dat is oma en die is nu bij ons en die waakt over jou. Dus dat werd al wel even tussen neus en lippen genoemd, maar daarna werd er weer niet over gesproken. En ik denk dat ik een jaar of 14, 15 was dat het echt wel de spuigaten uit begon te lopen met zoveel dingen die ik voelde waar ik niets mee kon. En ik denk toen ik 16 was, toen leerde ik dus mijn ex-man kennen, de vader ook van mijn dochter. En die zei, hey, ik ken een goed medium. Misschien is het goed om daar eens heen te gaan. En mijn ouders die hadden eigenlijk al heel snel zoiets van, wat mooi. Zij ontfermde zich ook over mij. En zij was eigenlijk een soort van spirituele moeder voor mij. En daar ben ik haar nog steeds heel dankbaar voor. En die heeft me eigenlijk gewoon een soort van onder de vleugels genomen. Daar heb ik een mediumschapopleiding geleerd. Haar vrouw was ook Reiki master. Dus ik ben toen ik 18 was al gestart met Reiki. En dat was echt thuiskomen. Het was een wereld waarvan ik dacht, Oh, ik ben niet gek. En dat noemden ze toen paranormaal. Nu vind ik het veel fijner om het gewoon hoge sensitiviteit te noemen. Omdat ik denk, doe maar even normaal. Weet je, het hoeft allemaal niet een heel label te hebben. En sorry Jomanda als je kijkt. Maar een Jomanda gehalte was toen best wel zo. Dat ze iets hadden, blauwe jurk en zweverig. Ja, ik was gewoon echt wel een meisje wat ook hield van hardcore. Dus ik had echt wel de lichte en de donkere kant.
Ja, maar je zit ook echt in een collectief.
Die dualiteit, die kende ik ook zeker toen. Dus de Hoge Hotel school gaan doen. Daarnaast dus wel het pad van spiritualiteit. Dat was echt voor mezelf. En toen ging ik op een gegeven moment natuurgeneeskundig energetisch therapeut doen. Dat was ook nog naast mijn baan op een gegeven moment. Ik zat echt wel in het bedrijfsleven. En toen kwam er natuurlijk een soort kruispunt in mijn leven. Van ja, ik vind het wel heel leuk om mensen te behandelen. Ik vind het wel heel fijn om reiki cursussen te geven. Maar mijn omgeving had wel zoiets. Ja, nee, maar je hebt een succesvolle baan. En je gaat toch niet...
Wat deed je? Werkte je in de hotelbranche?
Nee. Ik heb echt als teamleider gewerkt. En echt ook wel in sales. En een beetje wel wat keihardere functies. Ook weer best wel tegengesteld. Hè? Maar op een gegeven moment toen... Ja, nee, je gaat toch niet de praktijk in. Dat is toch niet serieus. Daar ga je toch geen geld mee verdienen. Nou ja, dat.
Dan weet je dat je op een goede spoor zit.
Ja, maar dat was toen natuurlijk doodeng. En toen kreeg ik een heftig auto-ongeluk. En door dat heftige auto-ongeluk, dat is nu zo'n 16, 17 jaar geleden. Ja, ik denk 16 jaar geleden. Was echt op de een op andere moment werd ik stilgezet. Was een super heftig auto-ongeluk. Ik reed op de snelweg en een auto die gooit zo vol zijn auto bij mijn voordeur in. Omdat hij aan het bumpkleven was bij iemand anders. Dus die zat met 120 in mijn voorkant. Dus mijn auto ging tollen. En ik zag een sloot op me afkomen. Ik ben als een gek gaan tegensturen. Tolde weer terug. Het was super druk. Het is echt bizar. En ik knalde op een gegeven moment tegen de vangrail aan de linkerkant. Dus ik kwam op een gegeven moment stil te staan. Auto compleet auto los. Helemaal in shock. Ik zag allemaal auto's natuurlijk op me afkomen. En ik weet nog heel goed dat ik in de auto zat. En ik heb het laatst pas eigenlijk echt aan iemand verteld. Maar toen voelde ik dus ook die gidsen. Ik voelde heel erg die warmte om me heen. En op dat moment vroeg ik gewoon aan mijn gidsen, aan God, aan een hogere macht van, Ja, als ik, please, alsjeblieft, laat me niet doodgaan. Want ja, het was echt op dat moment, dacht ik, ja, weet je, 120 op de vangrail, alles wat rijdt. Het was natuurlijk bizar als je tollend tussen al die auto's doorgaat. De kans dat je natuurlijk gewoon komt te overlijden is natuurlijk heel groot. En ik had dat zo bewust. Ik was daar zo bewust mee in verbinding. En ik was zo ongelooflijk bang dat ik echt vroeg van, alsjeblieft, help me. En ik zal hier wat mee gaan doen. Ja, ik voel de emotie nog. En laat me hier alsjeblieft wat mee gaan doen. En toen ook zo'n heel snel zo'n gedachte. Maar alsjeblieft ook niet in een rolstoel dan. Ja, het is heel stom. Ja, het is heel stom. Het gaat heel snel. Ik ben natuurlijk best wel hoog in mijn energie. Dus ik voelde dat zo heel snel gaan. Er kwam een stilstand, al die outs op me af. Maar uiteindelijk leefde ik gelukkig nog. En ja, dat maakt natuurlijk enorm veel indruk. Dat je eigenlijk een seconde daarvoor leef je gewoon je leven. Is er niks aan de hand. En een seconde daarna is je leven compleet overhoop. En ik kon niks meer. Ik was helemaal blond en blauw. Ik sta nog best wel scheef. Als een wokkel wordt ook wel eens gezegd. Maar ja, dat was zo'n immense klap. Zoveel energie. Heel erg PTSS had ik daarna ook. Heel veel angst. Ja? Durfde de auto niet meer in. En ja, was heel ingrijpend. Maar ja, dan mag je het natuurlijk gaan doen met alle tools die je hebt. Ja. Ik bedoel, want zo werkt het. Ja. Oké, practice what you preach. Dus ik voelde in ook de GGZ met EMDR natuurlijk behandelingen gehad. Wat super fijn was. Kom je natuurlijk ook wel weer met oude stukken in aanraking. En toen zei een revalidatiearts, oké, Marjolein, volgens het politierapport, want die had het allemaal ontvangen. Nou, was het wel kantje boord. Je had wel dood kunnen zijn. Wat zou er op je grafsteen staan? En dat was eigenlijk, denk ik, de vraag in mijn leven die ik op dat moment nodig had om echt ook de dood in de ogen aan te kijken. Waar ik natuurlijk direct weer in overleving ging en nou, gelukkig ben ik niet dood en maar door. Maar hij zette het stil en ik begon een beetje te lachen. En hij zei, maar ik ben bloedserieus. En ik keek hem aan. Hij zegt, ik wil het volgende week van je horen. Ik wil volgende week horen wat er op je grafsteen zou zo komen te staan. En ik heb zo die week lang alleen maar gehuild en onrustig geweest. En dat ik dacht, ja, nu zou er op komen te staan dat ik het leven leef wat andere mensen van mij verwachten. Het huisje, boompje, beestje. En het perfecte keurslijf. En het perfecte meisje. En ik deed niet echt hele gekke dingen of zo, weet je. En toen dacht ik, ja, weet je, als ik dus echt van waarde wil zijn voor mezelf, maar ook voor anderen, dan ga ik wat doen, nou, met deze gaven om mensen te helpen. Want ik voelde al als klein meisje zoveel meer dan anderen. En ik voelde al zoveel meer verbinding. En ik had ook echt, ja, echt verbinding met het leven zelf, zo noem ik het maar, met die liefde, met die grotere macht. Dat ik dacht, ja, nu moet ik het gaan doen.
Ja, dus je hebt die knoop doorgehakt en je bent opnieuw gaan leven. Een ander leven in je leven gaan.
Dus gestopt met mijn baan en binnen een half jaar had ik een fulltime praktijk.
Zo.
En dat was 1-op-1, dus dat was praktijk Zoma. En nou ja, van daaruit.
Eerst nog in.
Ik woonde toen nog in. Vanuit Den Haag ging ik naar Maarsen. Dus in Maarsen gewoond. En vanuit Maarsen ging ik door naar Westervoort. Nou, iedereen vanuit Maarsen kwam mee naar Westervoort. En toen dacht ik: oké, dit klopt. Ik doe iets goed schijnbaar. Want Maarsen, Westervoort is ook nog ruim anderhalf uur rijden. En toen dacht ik: oké, dit klopt wat ik doe. En toen werd ik steeds meer gevraagd om opleidingen te geven bij andere opleidingsinstituten. Dat ging ik doen. Totdat een vriend van mij zei, maar hey Mar, wordt het niet tijd voor je eigen opleiding? Want ik hoor je steeds praten over de holistische visie. En ik merkte op een gegeven moment dat bestond eigenlijk toen nog helemaal niet. Maar ik merkte wel van, ja, je hebt een stroming wat helemaal gaat in de psychologie. Je hebt een stroming wat gaat over emoties. Je hebt een stroming wat kijkt meer vanuit het lichaam. Je hebt de spirituele stroming. En ik miste eigenlijk gewoon de verbinding tussen al die vlakken. En dan was ik bij de ene opleidingsinstituut, ging ik mee naar bedrijven, ging het over intuïtie hebben. Zat ik bij ministeries, et cetera. Nou, was super cognitief en rationeel. En bij anderen was het weer mega spiritueel. En hadden we het over chakra's en de aura. En de volgende had ik het weer over emoties. En ik dacht echt, ja, maar waarom wordt het niet bij elkaar gebracht? Dus ik was eigenlijk zo aan het klagen dat hij zei, ja, ga je het toch lekker zelf doen? En nou ja, zo als ik dan ben, ook met mijn gas en de energie wat ik heb, wat ik jou vertelde. Maar mijn valkuil is ook mijn kracht natuurlijk. Oké, prima. En let's get it on. Dus ik heb schrijven. Met een heel onderwijskundig team. En zo op een gegeven moment stond die opleiding tot holistisch therapeut. En zoals vandaag de dag nog staat. Dus dat is nu zo'n 15 jaar geleden. En dat groeide dus enorm uit. Dus ik ben gewoon in de woonkamer begonnen met zo'n opleidingen. Mooi. En de ene groepje binnen 2 weken vol en de volgende binnen 2 weken. Totdat ik op een gegeven moment wachtlijsten had van 2, 3 jaar.
Ja.
Mensen begonnen te klagen. Ja, ik wil die opleiding volgen en dat kan nu niet. Ja, en toen ben ik aan het universum weer gaan vragen. Ja, oké, als het de bedoeling is dat het groter wordt, nou ja, help me dan. Ja, weet je, gewoon ook, ik dien, ik sta in dienst van wat er mag gebeuren. Want ja, ik leid toch mooie lichtleiders of bewuste mensen op. En toen de volgende dag belde mijn cateraar aan, die de broodjes en dergelijke verzorgde voor de opleiding. En die zei, hey, er staat hier 200 meter verderop, staat er een pand vrij, is dat niet wat voor jou? Ik zeg, ja, ik weet niet waarom, maar ik moest er ineens aan denken. En ik dacht, dit is freaky. dacht ik. Dus ik nam mijn boekhouder en ik was alleenstaande moeder toen, want ik ben 11 jaar geleden gescheiden. Mm-hmm. En ik had een dochter van Maya, dus 1 jaar. En dan ga je natuurlijk alles in jezelf denkt. Ik ben een alleenstaande moeder. Dit kan ik niet. Wie zit hier op te wachten? Ik kan toch nooit zo'n pand betalen? Nou, je kunt het voorstellen.
Ja.
Maar ja, dan komt toch weer die andere kant waarvan ik dacht, ja, ga ik weer terug naar mijn vraag. Wat wil je dat op de grafsteen staat? Toen dacht ik, nou, I give it a try. Ik ga ervoor. Dus uiteindelijk alles doorgerekend. Dat pand gekocht. En dat was het eerste pand wat ik kocht in Westervoort. En nu heb ik dus ook nog een pand in Moerkapelle natuurlijk.
Waar jij de opleiding gedaan.
De opleiding heb gedaan. En zo is het dus heel erg uitgegroeid tot een holistisch centrum eigenlijk.
Ja. Kan je aan de mensen thuis uitleggen wat holisme is?
Ja, holisme gaat over dat jij als mens één geheel bent. En als je kijkt een paar honderd jaar geleden, ruim 100 jaar geleden, op een gegeven moment kwam natuurlijk de industriële revolutie met ook natuurlijk de medische wetenschap, waarbij ze zeiden, oké, meten is weten. Alles moet evidence-based. Dus werd er heel erg vanuit het lichaam dingen benaderd. En werd op een gegeven moment, wat daarvoor eigenlijk best wel er gewoon altijd was, want holisme komt van het woord holos, wat staat voor één geheel, waar Plato en dergelijke allemaal mee bezig waren. Die zegt, oké, je hebt dus, je hebt je lichaam inderdaad. Sommigen zeggen lichaam, geest, ziel. Nou, ik zie het dan zo, je hebt je lichaam, je hebt je emoties, je emotiehuishouding, je hebt je hoofd, je mentale stuk. Je hebt je energiehuishouding. Nou, dat is zeker een ondergeschoven kindje waar we het net al over hadden. En het spirituele stuk, dus zou je kunnen zeggen je ziel. En dat allemaal maakt jou als mens tot één geheel. En je hebt mensen die echt alleen maar uit hun lichaam leven, die eten, slapen, seks misschien en werk en dat is het. Maar je hebt natuurlijk al die andere vlakken ook. En al die andere vlakken kun je eigenlijk voor je zien als een uurwerk, zoals een klok. Die werken allemaal met elkaar samen.
Ja.
Dus als jij niet goed voor jezelf zorgt, dus fysiek niet sport, niet heel veel drinkt, heel veel rookt, misschien wel gebruikt of wat dan ook, dan ga je dat natuurlijk voelen op mentaal vlak.
Ja.
Je gaat je emotioneel minder stabiel voelen. Je gaat voelen dat het energie kost. En je gaat op een gegeven moment de verbinding met je ziel kwijtraken.
Als de spaak van een wiel niet meer goed functioneert, als die kapot is of zo, dan krijgt het wiel problemen.
Ja, en dat is het. Dus vanuit holisme kijk ik dus naar al die niveaus. En vanuit al die niveaus kun je dus ook zeggen, oh ja, ik kan me dus verbinden. Dus ik noem dat dan holistisch verbinden. Ik kan me met al die niveaus verbinden. En dat maakt mij als één geheel.
Ja.
Dus onderhoud, net zoals dat je je auto naar de garage brengt voor de APK, is het dus ook heel mooi om jezelf af en toe voor APK te bekijken. Hoe gaat het eigenlijk op al die vlakken?
Ja.
En of je dat voor jezelf doet om in te checken, of dat je daar, ik noem het APK'tje, hebt bij een massagetherapeut, iemand die reiki doet, een iemand die familieopstellingen doet of wat dan ook. Ja, je kunt op alle vlakken natuurlijk een APK ontvangen. Is dat je eigen kijk naar jouw, je hele gestel, dus jouw hele holistische gezondheid. En ik denk dat daar veel meer aandacht aan mag gaan komen. Ook voor kinderen die al veel meer daarnaar kijken. He, je ziet het op sommige scholen wel. Als kinderen binnenkomen, zie je van die smileys hangen. Oké, een happy smiley, een zielig smiley en een mwah, weet ik niet. Nou, dat geven ze dan aan. En wat wordt er dan mee gedaan?
Ja.
En hoe gaat het met kinderen? Want als zij dan minder presteren, kijk je puur mentaal hoe het gaat. Of kijk je eigenlijk, maar wat is daar thuis gebeurt? En wat voor een omgeving komt een kind? Hoe veilig is het? Speelt daar misschien een scheiding een rol? Misschien is het papa wel in de gevangenis? Of is papa heel veel weg? Of hoe verhoudt dat zich? Echt aandacht voor jezelf is denk ik in echt een ondergeschoven kindje. Daarom zie je nu ook dat 1 op de 5 mensen een burn-out heeft. Heel veel kinderen die al te maken hebben met depressies en dergelijke.
Ja,
best
tieners,
zorgelijk. Ja. Tieners inderdaad. Wat natuurlijk best wel ook tijdens de coronaperiode natuurlijk enorm naar boven kwam. Maar waar het eigenlijk allemaal op neerkomt, is die holistische verbinding op al die niveaus die mensen kwijt zijn. Van, maar wie ben ik dan? En oh ja, als dan inderdaad misschien een baan wegvalt of de relatie stopt of mijn identificatie verlies met het verhaal wat ik mezelf vertel, een imago wat je hebt. Ja, wie ben ik dan? En wat blijft er dan over?
Ja.
En dan kom je diep bij je essentie en kom je bij non-dualiteit, waar jij natuurlijk ook aardig veel van weet.
Ja.
En dat zijn dingen die waar ik denk dat je op zoveel gelaagdheden naar jezelf kunt kijken en naar mensen kunt kijken. En dat is super mooi hoe dat eigenlijk allemaal zo intelligent met elkaar samenwerkt. Maar ja, hoe belangrijk is het om daarbij in te checken? Want je bent gewoon, hoe je het went of keert, de allerbelangrijkste persoon in je leven.
Ja, het klinkt natuurlijk heel cliché. Het gaat om die balans, hè, tussen al die stukken in je leven.
Al die niveaus, ja.
Ja. Hey, en je hebt drie boeken geschreven?
Ja, twee boeken. Ja, eigenlijk. Ik heb een handboek en een werkboek. En een handboek en een werkboek. Dus eigenlijk zijn het vier boeken.
Ja.
Maar twee sets inderdaad. En een kaartset. Ja.
Kan je daar iets meer over vertellen hoe dat tot stand is gekomen?
Ja, holistisch leven heeft echt wel 2,5 jaar geduurd. Voordat ik dat helemaal goed had staan.
Want dat was eigenlijk de basis van je opleidingsinstituut, hè?
Ja, nou ik heb...
Of is dat zo gegroeid?
Ja, nou de opleidingsinstituut was er. Totdat op een gegeven moment mensen zeiden... Ja, ik heb natuurlijk erkende opleiding tot holistisch therapeut. En ook tot spiritueel coach. En dat ze zeiden, ja, ik moet boeken over holisme lezen. Maar ja, ze hebben eigenlijk niet die 5 niveaus. En de boeken die ik dan vind, zijn super zweverig. En ja, hoe pas ik dat dan toe? Nou ja, dus ik werd eigenlijk gepusht door mijn eigen community.
Ja, die zo zeiden, werkt dat, hè?
Tijd voor een zomerbijbel, noem het maar. Dus dat was eigenlijk de eerste aanzet. Maar goed, om dat ook echt goed te doen en research. En ook natuurlijk een goede stevige basis. Heb ik daar wel 2,5 jaar voor nodig gehad. Dus toen kwam op een gegeven moment eerst het boek. Holistisch leven. En toen zei mijn uitgever, die zei, ja, hartstikke leuk, maar ik lees dit nu. Maar is het niet iets om te doen? Hè? Dus net zoals als wij over liefde zouden schrijven. Ja, hartstikke leuk, maar liefde moet je toch voelen? Dus als je het niet voelt en niet mee in verbinding bent, dan heb je er nog niks aan. Dus toen zei hij, hoe zou het zijn als er ook een werkboek bij komt? Ik denk, oh, nog meer werk. Maar goed, dus godverdorie. Net klaar, na 2,5 jaar. Dus uiteindelijk ben ik met een werkboek aan de slag gegaan. Als een soort, een soort invuldagboek. Hè? Want ja, hoe mooi is het om eigenlijk een soort te journalen ook wat je tegenkomt. En ben ik daarbij ook dus meditaties gaan ontwikkelen. Om visualisatie, meditatie, oefeningen. Om dus ook die holistische verbinding aan te gaan. Want ja, je kunt erover lezen, hartstikke leuk. Maar als je het niet doet en je voelt het niet. Ja, dan ga je het ook weer wegleggen. Dan heeft het geen meerwaarde. En voor mij is het echt practice what you preach. Dat leef ik in alles wat ik doe. Maar ook is het fijn als ik mensen meeneem in die reis. En echt een transformatiereis. Want anders is het boek nog steeds een mentaal proces. En is het eigenlijk geen klik met je systeem. En dat is voor mij in alles wat ik doe, vind ik dat belangrijk. Dus ook morgen in de podcast, als jij er zit, gaan we natuurlijk ook een oefening doen. Dat mensen het kunnen voelen. Dat het kan beklijven. Dat het echt kan landen. Want hier alleen iets landen. Ja, hartstikke leuk. Doe je uit de boekjes.
Ja, nee, het is gewoon doen.
Het is gewoon doen.
Ja, zo zit ik ook in elkaar hoor. Als ik iets me raakt of zo, dan moet ik het gewoon gaan doen.
Gewoon
want anders
doen.
Voel ik niet hoe het werkt.
Nee, precies. Ja. Dus en dan voel je ook hoe je het gaat inzetten in je leven. En dan heb je eerst vaak een moment van wow, eureka, fijn, ja, het gaat werken. En dan komt het universum natuurlijk, noem het maar even, met alle uitdagingen in je leven. En denk je, ach,
wil je het echt?
Verdamme, wil je het echt wel? En ja, hoe trouw ben ik daar aan? En oh ja, ben ik echt wel trouw aan mijn zielsmissie? Of hè, weet je, verkoop je je ziel? Of hè, door gewoon maar door te gaan met je leven zoals iedereen? Of ga je gewoon echt voor jezelf staan en voor je eigen missie? En ja, dat zijn natuurlijk wel uitdagingen die we allemaal hebben in het leven.
Ja.
Want je bent gewoon verantwoordelijk voor je eigen leven.
Ja.
En ook als je kinderen hebt voor een groot deel een lange tijd. Maar ja, dat is toch wel iets supermoois om daarbij stil te staan. Dus dat is het eerste boek.
Ja.
Ja,
hey, even voordat we naar het tweede boek gaan.
Ja.
Je hebt, heb je een dochter of een zoontje?
Een dochter.
Een dochter. Vertel eens, hoe staat die in het leven?
Ja, Maya. Maya is echt mijn... Maya is echt een vriend.
Je gaat helemaal stralen.
Ja, ze is echt fantastisch.
Ja,
ja, Maya is... Maya die was al 2 jaar voordat ze geboren was, stond ze al aan mijn bed. En toen
dat is bijzonder.
Toen zei ze van... stond ze echt daar soort als een zieltje zo naast mijn bed. En toen zegt ze, hallo. Zo eigenwijs als ze ook is nu. Hoi, ik ben Maya en jij bent mijn moeder. En dus ik zo, oké. Okay. In eerste instantie. Dus ik tegen mij, de vader van Maya. van destijds. We krijgen een dochter die Maya heet. En hij wist natuurlijk van hoe ik ben. En dus hij zei, oké, zei hij ook echt zo.
ik ga weer verder slapen.
Oké, ik ga weer verder slapen. Dikke doei. en zij kwam dus ook zo steeds meer in mijn leven. En op een gegeven moment was ik zwanger natuurlijk. Super fijn. Ik had ook zoveel contact met haar. En ja, een heel open meisje. En ik denk dat natuurlijk dat wat ik gemist heb in het hoogsensitieve, heb ik heel erg met haar wel open kunnen houden. Bij mij was het ook wel open, maar ik ben heel erg in de afwijzing gegaan. Als in, er is iets mis met mij. Ik heb bij haar, op het moment dat zij dingen zag of voelde of hoorde, heel erg kunnen zeggen, het is oké, er is niets mis met jou.
Mooi kipvel.
Ja. En dat is denk ik wel heel erg mooi. Dus ik voel ook dat zij heel trouw is aan zichzelf, waarbij ik als kind echt veel maskers had. Ik weet nog heel goed dat ik een jaar of 13 was, naar een paranormaal beurs ging met vriendinnen. En leeftijd van Maya nu, die is bijna 13. En dat een vrouw een tekening van mij maakte, van een meisje, wat de ene kant heel erg helder en aan de andere kant dus een glimlach had.
Van jou?
Van mij. Ja. En die vrouw die zei, er zit zoveel achter jou. Ik hoop dat die pijn eruit komt. Ik heb best wel veel dingen meegemaakt in mijn jeugd. En dat is me best wel lang bijgebleven. En met Maya leer ik ook om die emoties te laten zijn en te reguleren. En op een gegeven moment zei ze ook wel, toen ze kleiner was, ja mama, want eigenlijk zijn emoties toch net zoals knuffels. En dit is een blije knuffel en dit is een verdrietige knuffel en een angstige knuffel. Maar als ik de angstige knuffel wegduw, dan voelt hij zich toch heel erg verdrietig en alleen. Dus eigenlijk moet ik hem toch koesteren en aandacht geven.
Wow.
Slimme giet. En toen zei ik, ja, dat is ook zo. Dus op een gegeven moment ging ze ook een beetje zo spelen. Wijze met die knuffels spelen alsof het haar emoties waren. En was het ook, werd het ook zichtbaar van hoe dat dus werkt. Wat wij gewoon in de maatschappij allemaal doen. Er komt verdriet op, er komt boosheid op, er is iets. Ja, sommigen knallen het eruit.
Ja.
Maar heel veel mensen knallen het er niet uit. Dat zit allemaal onderdrukt. Dat worden een soort stapeltjes verdriet of stapeltjes pijn. Ja, dan komen de burn-outs en alle pijn. En dan denken we, maar ik ben mezelf kwijt. En de scheidingen en alles en nog wat. Dus nou ja, dat dus ze is heel open en ik vind het heel mooi om te zien. Ze is heel erg authentiek en puur aan zichzelf en nu lekker aan het puberen. Ik hou ervan. Ik vind het heel erg leuk.
Leuk.
Ja.
En dat tweede boek, hè, over de hoogsensitiviteit.
Ja.
Ja. Nou, dat ben je zelf ook. Dus,
ja.
En kwam je zelf tot de conclusie dat je het boek moest gaan schrijven of zei de uitgever van nu wordt het tijd?
Nee, ook zelf inderdaad. Ook eigenlijk ook wel weer met veel studenten. Ik denk dat 90-95% van zomaar studenten echt wel hoogsensitief zijn.
Wil je nog een thee erbij? Of?
Nee, ik ben oké, dank je. En die zeggen, ik ben hoogsensitief en wat moet ik er dan mee? Weet je? Ja. Dus in de opleiding wordt er wel aandacht aan besteed, maar niet op alle vlakken. En toen dacht ik, ja, dan kan je nog steeds het hebben dat je hoogsensitief bent, maar het ziet als een zwakte. En voor mij, ik merkte ook dat ik hou natuurlijk heel erg van festivals. Maar als je super overprikkeld bent, dan is een festival niet te doen.
Nee.
En dan zie je dat mensen gaan roken, gaan drinken, gaan gebruiken.
Ja.
Nou, ik gebruik niks. Ik rook ook niet. Ik drink niet. Dus een wijntje. Maar,
ja, maar daar gaat het dus ook weer om die 5-6 aspecten van jezelf.
Ja.
Die je moet koesteren en moet onderhouden, want anders dan wordt het te veel.
Ja, want als je dus heel dicht bij jezelf bent, dan hoef je helemaal geen energie weg te lekken. Je hoeft helemaal geen energie van anderen op te nemen. Dus hoe meer jij gecenterd bent, en dat is natuurlijk bij veel mensen die hoogsensitief zijn, ja, je wordt zo geboren. Niemand leert je hoe je dat mee doet. Dus die zijn vaak heel wiebelig.
Ja.
En zo was ik zelf ook. Weet je, je bent meer als een soort van riet wat of een gassprietje wat meegaat in de wind. En ik vind het belangrijk om juist mensen die hoogsensitief zijn te leren te worden als een boom die goed gecenterd staat en die dicht bij zichzelf staat. En dan als het dan waait of omweert of stormt, ja joh, dat kan allemaal langs je heen glijden, maar het hoeft jou niet uit jouw centrum te slaan. Het houdt je heel erg stabiel bij je zijn.
Ja, dit klinkt heel erg zen dit.
Het is ook heel erg zen.
Wees als de boom, wees als de berg.
Ja. Ja, dus dat is het voor mij ook. Dus absoluut, ik denk voor mensen hoogsensitief zijn heel erg belangrijk is. En al ben je niet hoogsensitief, want Els van Stijn heeft ook mijn boek onder andere gelezen en nog een aantal anderen die zeiden, ja, ik weet niet of ik echt hoogsensitief ben, maar ik ben ook vaak overprikkeld, dus daarvoor is het boek ook fijn. Weet je, we leven in een maatschappij wat natuurlijk heel veel overprikkeling is.
Ja.
Hoe hou jij je staande in een drukke maatschappij met social media, met alle prikkels die constant dat hoofd binnenkomen. Daar zijn we helemaal niet voor gemaakt. Hoeveel mensen komen niet helemaal weer bij zichzelf als ze op vakantie zijn in de natuur?
Ja.
He, dus daar zie je ook dat het dus heel belangrijk is. Dus zodoende kwam ook dat boek. En ook daar natuurlijk dan weer een werkboek en meditaties. Daar kan ik natuurlijk niet achterblijven. Dus ja, dat zijn alles bij elkaar ruim 150 meditaties en visualisaties. Zo. Ja, ook daar, je gaat ervoor of niet, hè?
Ja, dat is waar. Ik ga nog eens even kijken, want we hebben wel een hele hoop is er al gezegd. Ik ga eens even kijken wat ik nog heel graag aan je wil vragen. We hebben sowieso dadelijk wat kijkersvragen en wat stellingen.
Mm-hmm.
Maar ik heb iets staan hier zo. Dit vind ik wel een mooie om aan je te vragen. Hebben we traumatische ervaringen nodig om een heler mens te worden?
Goeie vraag.
Ik hoor je net over Maya praten en die op een bepaalde manier ook opvoedt. Maar toch vind ik het een mooie vraag wel.
Ja, hebben we het nodig? Ik weet niet of we het echt nodig hebben. Als ik dan heel even uit mag zoomen, en dan gaat hij wel iets spiritueler worden. Maar goed, ik hoop voor de mensen dat ze het een beetje volgen, of dat ze met me mee willen gaan, niet over fantaseren, filosoferen. Ik stel zo voor me dat je als je als ziel op aarde komt, voordat je als ziel op aarde komt, dat je besluit dat je bepaalde ervaringen wil opdoen in dit leven.
En je komt toch in een dualistische wereld.
Ja, je komt in een dualistische wereld. Dus daar heb je licht en donker. En dan zeg je misschien wel als ziel van oké, ik wil graag leren te verbinden met mensen. Ik wil graag liefde ontvangen. Ik wil graag leren hoe ik vervuld kan zijn in mijn leven. En dan kun je voorstellen, zegt oké, universum, dit is wat ik wil leren. En maar dan heb je vaak dingen in het andere aspect nodig vanuit de dualiteit om dat daadwerkelijk te voelen. Dus hoe kan ik zelfliefde leren als ik nooit heb geleerd hoe het is om afwijzing te voelen? Of zelfhaat misschien zelfs wel. Dus ik denk zeker dat die dualiteit heel erg nodig is om eigenlijk een soort van in een nulpunt te komen waarbij alles er mag zijn en waarin ik vanuit die non-dualiteit alles kan dragen wat er is. Dus heb ik traumatische ervaringen nodig? Ik denk dat je zelf bepaalt wat je hebt uitgekozen in je rugzak. En bij de ene is dat misschien wat meer dan bij de ander. Waardoor je misschien ook kansen krijgt van het leven om wakker te worden. Om wakker te worden uit die red race, uit dat hele spel. Om daaruit te zien van maar waar gaat het eigenlijk over? En wie ben ik eigenlijk echt? En als ik dan doodga, waar ga ik dan heen? En weet je, dat zijn wel levensvragen die ik denk heel belangrijk zijn om in het leven juist te stellen. En niet pas bij je sterfbed.
Mm-hmm.
Maar juist in het leven eigenlijk te voelen van kan ik eigenlijk echt alles zien? En kan ik daar ten diepste aan overgeven? En ik heb de dood meerdere malen in mijn ogen helaas aangekeken. Best wel wat momenten. Dat zijn wel momenten dat je alles overgeeft en alles denkt laat maar zien dan.
Je eigen dood.
Ja, mijn eigen dood. En dat je dan en ook van mensen om mij heen, maar dat je voelt van waar gaat het dan eigenlijk over? En door alles af te leggen, kom je weer in die essentie thuis. En ook bij trauma's, daar kun je dus ook helemaal doorheen zakken om weer te zien. Dus ondanks dat trauma, of misschien wel juist dankzij dat trauma, kan ik zien dat ik eigenlijk al die tijd al heel incompleet was.
Ja.
Terwijl door trauma's vaak je ver van jezelf verwijderd raakt, gaat vluchten in wat dan ook. En het idee denkt te hebben dat er iets mis is met jou, dat je niet goed bent, dat je vervreemd van jezelf, dat je uit verbinding gaat. Dus ik denk dat juist ook heftige gebeurtenissen een cadeau kunnen zijn als je het zo kan zien. Niet in het moment zelf, dat is mm-hmm. verschrikkelijk.
Mm-hmm.
Maar achteraf kun je vaak wel zien van dat heeft me wel weer dichter bij mezelf gebracht. Maar dat vraagt dus ook een bepaalde veerkracht.
Ja.
Het vraagt dus ook een bepaald moment dat je kunt zeggen, ik zeg ja tegen het leven, ondanks dat ik niet weet wat het leven mij te brengen heeft. Maar ik zeg ja en ik vertrouw op de flow van het leven dat het me brengt waar het naartoe mag gaan. En als je dat ten diepste kan vertrouwen, dan kun je ook makkelijker door trauma's, ik noem het dan altijd maar weer de seizoenen heen bewegen. Dus ook door de winter kan je makkelijker heen bewegen als je weet, maar daarna wordt het gewoon echt wel weer lente.
Ja.
En die winter gaat ook echt wel weer voorbij.
Ja.
En dat is een diep vertrouwen, wat op een gegeven moment wel
een
kans is om te ontstaan. Diep vertrouwen in het leven en daarmee dus ook in jezelf. Ja.
Ja, Ja, mooi. Nou, dan wil ik gelijk even inhaken op wat je zei over dat je alles moet teruggeven. Ik deed dus 2000 en 2010, heb ik eigenlijk de eerste 10 jaar van mijn spirituele pad vaak retraites gedaan in de Slangenburg Abdij in Doetinchem.
Ja, dat is vlak bij mij ook.
Hè? Ja, precies. Okay. En daar lopen eigenlijk alleen maar monniken, weet je. En die monniken die hebben niks. Het enige wat ze hebben is, zij noemen het dan het huis van God.
Ja.
En, maar het mooie vond ik dat een van die paters, die zei op een gegeven moment van, we moeten alles teruggeven.
Ja.
Onze nagels, onze haren, alles.
Ja.
Alles hebben we te leen en we moeten gewoon alles teruggeven.
Ja.
En dan, ja, ik vind dat dan ook weer zoiets van, datgene wat we dus niet kunnen zien, dat is hetgeen waar het over gaat.
Ja.
Het onzichtbare.
Ja. Ja.
He, dus de, nou ja, whatever it may be, hè, de
ja, het zijn, of ja. Het, of ja, ja. Ja, dat ene, ja, ja, wat door ons heen werkt.
Ja.
Dat is het ook.
Ja.
Wat niet tastbaar is, waar dus bijna geen aandacht naartoe gaat, maar waar wel waardoor geleefd worden.
Ja.
En waar wij eigenlijk ten alle tijden mee verbonden zijn in dat eenheidsbewustzijn, of hoe je het ook noemt, in die ene, of in God, of in... maar dat is het, dat is het, dat is het absoluut.
Dus dit is de droom.
Dit is de droom.
Dit is de droom, hè? We moeten het wel zo mooi mogelijk maken.
Ja, ja.
Maar dit is de droom. En uiteindelijk, zeg maar, datgene wat we niet kennen, het ongekende, dat is de realiteit. Want als dit de realiteit zou zijn, dan zouden we het geweten hebben. Maar we weten het niet.
Nee, exact. Nee. En dat zeg je heel mooi. En ik denk door daar steeds meer in te zakken en steeds meer in te zijn. En ik heb ook wel, ik ben natuurlijk veel naar satsangs geweest. Hè, dus Gangaji is mijn teacher. Zij is ook bij Papaji en dergelijke in de leer geweest. En zij is echt mijn teacher. En ja, ik weet nog wel, na satsangs, als je dan satsangs, zo noemen ze die bijeenkomst.
Ja,
hè,
helemaal
zijn.
Dan zit er een leraar of een in ieder geval iemand die host.
Ja,
dus, en dan kan je vragen stellen.
Ja, dus ja. Dus ik vaak ook op het podium natuurlijk gezeten. En dan zat ik daar en dan vroeg ik ook van, dat was mijn leven gewoon één grote puinhoop. Dat was 11 jaar geleden toen ik ging scheiden van van de vader van mijn dochter.
Ja.
We hebben nu heel goed contact overigens. En,
mooi.
Maar goed, dus ik ging scheiden. Ik voelde me een mislukkeling. Ik voelde dat ik niet goed had gedaan. Nou ja, alles. Alsof ik dus gewoon in een megastorm zat. En ook heel erg gevoel van diep falen en diep van, ik ben gewoon geen goed mens. Mm-hmm. Ik geef mijn dochter nu gewoon een verpeste jeugd. En dit is, ik vond het zo zwaar. En het enige wat zij zei is, keek me aan. Wat is er nu op dit moment in je hart? Natuurlijk in het Engels. Maar wat is er nu op dit moment in je hart? En natuurlijk niet alleen de vraag, maar ze keek me aan. En het was alsof alles wegviel. En ik was gewoon zo in het moment. En er was alleen maar liefde en licht. En gewoon bewustzijn, vrede, de waarheid. Dat.
En heb je dan het gevoel, zeg maar, dat zij alles kon terugbrengen naar het eenvoudige, wat er
alles
op dit moment is?
Precies, gewoon in het moment, mijn lichaam en wat er nu is. En toen, daarna kwam ik in een soort van, ze noemen dat de satsangvloe. Ik weet niet of je die kent, maar dan kom je op een gegeven moment, want dan heb je zoiets van, dan ga je het spel doorzien en je weet. En dan denk je, het is eigenlijk ook wel saai, weet je. Wat heb ik dan nog te doen als ik soort van de matrix heb ontdekt? Toen kwam ik in een soort van boring moment.
Ja.
Dat ik, ik hoef dan toch niks meer te doen als ik alles toch op
feesten.
Ja, nou ja, dat had ik dus niet. Ik had tegenovergesteld. Ik dacht, een beetje zo. En, maar goed, op een gegeven moment voel je ook van, ik ga gewoon dienen. En ik ga gewoon voelen wat het leven door me heen gaat bewegen.
Ja.
Dus ook met zomaar, ik heb niet van tevoren bedacht dat ik dit ging doen.
Nee.
En natuurlijk volg ik wel de bewegingen van het leven. Maar ja, misschien hebben we dus ook wel helemaal geen vrije wil. Dat weet ik niet. Weet je, dat is ook een vraag wat je kunt bedenken. Van, is het niet eigenlijk allemaal al helemaal het spel helemaal uitbedacht en staat alles al heel erg vast? Dat, weet je, dat is gewoon oprecht de nieuwsgierigheid van het niet weten.
Ja.
Wat heel veel ruimte geeft om je daarin dus aan over te geven en te voelen, ik weet het niet. En daar is zoveel ruimte en zoveel rust en zoveel stilte.
Dat is mooi.
Ja,
dat is echt mooi. Dat je gewoon het kan laten gebeuren.
Ja, en als ik daar ben en ik kom weer even bij een van je eerste vragen van, waar irriteer je aan? Mijn ongeduld. Dat komt natuurlijk allemaal voort uit het ego en vanuit iets willen en iets doen. Ja, dan kan ik ook weer daarin berusten en denk, oké, het is oké. Ik ga gewoon in het moment zijn en ik zie wat er wil gaan bewegen.
Ja.
wat er is.
Ja, het is toch ook prachtig dat we eigenlijk hebben geleerd om uit te zoomen.
Ja.
En te zien wat het ego dan daadwerkelijk is.
Ja, ja. Ja. En daarin vind ik het ook mooi om misschien, want ego is ook nog wel iets wat vaak een verkeerde lading krijgt. Ja. Hè? Dus ik denk ook wel mooi om het ego ook te zien als je hebt het gezond ego, dus ons karakter en gewoon wie we zijn, maar ook het ongezonde ego waar je eigenlijk met al die patronen mee gaat. En daar heb je op een gegeven moment, hoe spiritueel gezonder je wordt of hoe je het ook noemt, heb je op een gegeven moment steeds meer een keuze in. Omdat je ziet van, oké, maar dit is gezond. En ja, oké, hier volg ik weer echt weer oude patronen. En ook dat is oké, zonder oordeel. Maar dat je het kunt zien, dat je het kunt onderscheiden.
Ja, precies. Ja, moet ik meteen denken ook aan Patrick Kikker. Die heeft natuurlijk ook over een spiritueel ego. Wat mensen op een gegeven moment gaan ontwikkelen.
Ja.
En dan, dat heb ik zelf ook gehad. De ene keer, in het begin van mijn leven zat ik helemaal naar links. Weet je, richting die hardcore kant.
Ja.
En toen merkte ik van, ik moet iets gaan doen. Want anders dan is het het laatste wat ik aan het doen ben.
Ja.
Nou, toen ben ik dus helemaal richting die spirituele kant gegaan. En daar werd ik ook niet echt gelukkig in. Nee. Om daar helemaal... En toen leek het net of ik een soort buikspreekpop was.
Ja.
En toen ben ik gewoon weer naar het midden gegaan. Ja. En heb ik mijn eigen... it may be. Weet je, gewoon mijn eigen pad gekozen.
Helemaal herkenbaar. Ja. Voor mij precies. Ja. Echt precies zo. Ja. Ook echt van... totaal niets waard vinden. Tot helemaal in de spiriwiri-hoek. Met weet ik veel... wierookjes, frutseltjes, dingetjes. Tot gewoon nu in het midden. En voor mij gaat dit bewustzijn... heel erg juist over in het lichaam zijn. En hier aanwezig zijn. En juist gewoon... echt goed gegrond. Dus ik herken helemaal wat je zegt.
Ja, en misschien ook dat ongemanifesteerde. Ja. Om dat te gebruiken als master van dat ego.
Ja.
Want juist dan kan je het transparant houden. Ja. En mensen helpen. En gewoon die liefde waar het om gaat eigenlijk.
Ja, dan zit er geen druk achter.
Nee,
ja,
precies.
Dat is
duwen
gewoon...
en trekken.
Ja.
Ja. Oké, ik ga even wat stellingen aan je voor. Kom maar lekker door. Kom maar lekker door.
Zak is lekker door, ziet
het. Oh ja, zak is lekker door.
Oké,
deze past wel goed bij waar we nu in zitten. Nou, laat je buik los.
Laat je buik los.
Ja.
Wat wil je? Is het een vraag?
Nee, het is een stelling. Laat je buik los.
Laat je buik los. En als in, kun je hem iets toelichten?
Ja, veel mensen die zitten in de buik. Je hoort ook vaak, hè, sportschool trainen en dat soort dingen meer en alles.
Ja,
en, maar juist, ik heb ooit een keertje een talk van de Dalai Lama gezien. En die zei van, mensen die hun buik inhouden. Gevaarlijk. Ja. Dangerous.
Ja.
Laat het los.
Ja.
Want juist dan komt de ruimte.
Ja. Oké, dan snap ik de context.
Ja.
Nee, helemaal mee eens. Laat de buik lekker los. Als in ook. Want inderdaad, als ik even jou even mee mag gaan in wat je zegt ook. Ja. Er zit een verstardheid in. Er zit een strakheid in. En ook dat komt natuurlijk voort uit het ego om te willen controleren. Terwijl het veel meer is van laat het maar door je heen gaan. En daar klinkt ook, weet je, en dan heb je weer even dat hele spirituele, hè, wat op een gegeven moment is dat je bijna een soort van emotieloos door het leven moet gaan. Nee, alsjeblieft niet.
Nee.
Want als iemand overlijdt die me heel dierbaar is, ja, tuurlijk ga ik huilen. Maar ik word niet het verdriet. Ik laat wat verdriet door me heen gaan.
Ja, dus als daar kanaal.
Juist, als kanaal. Dus in die zin denk ik, laat het los. Sowieso hebben we niets vast te houden. Want als we doodgaan, is er ook niks meer om vast te houden. Dus sowieso is denk ik mooi om alles daarin ook meer los te laten. Ja. En veel meer door je heen te laten bewegen.
Ja, ik vond, hij raakte mij, omdat ik hem heel goed ken.
Ja.
Tijdens meditaties, vooral tijdens lange meditatiesessies van een week of zo, merkte ik dat ik heel erg aan het vasthouden was.
Ja.
En dat ik maar op dat kussen zat vanuit die aangespannen haren, weet je?
Ja.
En dat vond ik dat was een vraag die ik op een gegeven moment ook stelde aan die leraar, die begeleid. Ik zeg, joh, ik merk dat als ik er bewust van ben, kan ik hem loslaten. Maar zodra ik weer in mijn hoofd ga zitten, dan in één keer, schiet hij weer aan. En dan merk ik dat hij hard wordt.
Ja.
Ja. Dus daarom stelde ik de vraag.
Daar zijn we het over eens.
Ja. Ga naar buiten.
Ga naar buiten. Ik zou een stelling, ga naar buiten, beginnen bij ga naar binnen.
Mm-hmm.
En dat gaat echt over jezelf. Ik denk dat zelfonderzoek is iets wat heel belangrijk is voor je als mens. sowieso om jezelf te onderzoeken op al die niveaus. Wat voor jou werkt. Welke rituelen dienend zijn. Gewoon hoe je dag eruit ziet. Gewoon heel simpel houden. Maar ook tot diepere vragen. Ga naar binnen van hoe werken dingen voor jou. Stel jezelf de vragen. Neem niets voor waarheid aan. Mm-hmm. Maar onderzoek voor jezelf hoe dingen werken. En dan denk ik dat als van nature je soort van naar buiten gaat stralen. Niet vanuit doen, maar vanuit zijn. He, dus dan is het gewoon, oh ja, het is er al. Het is er allemaal al. Dus ga naar buiten, voelt veel meer als een beweging. Terwijl volgens mij de beweging eerst is naar binnen.
Oké. Maak je plannen concreet.
Ja, ik denk dat het voor, als ik het heb over de, als je het hebt even over de dualiteit, dan zou je kunnen zeggen dat de spirituele wereld, denk ik, dingen niet concreet maakt. Hè? Dus dat blijft een beetje hangen als in, oh ja, ik voel dat ik wat wil doen voor de wereld, maar ja, ik blijf op mijn meditatiekussentje zitten en ik zie wel wat er ontstaat. Ook prima, hè? Geen oordeel over. Hou dat even. Hè? Dat is ook voordat je dat er doorheen lijkt te klinken. Daarvan is het soms fijn om concreet dingen neer te zetten. Kijk, Zoma is ook gebouwd met gewoon actie en hard werken. Weet je, dus dat gaat hand in hand. Het is samen. Aan de andere kant, mensen die helemaal in de concrete kant zitten om alles te rationaliseren, die hebben misschien het wel weer wat nodig om dingen wat los te laten. Mm-hmm. Dus ook daarin denk ik dat het heel erg gaat over die balans en die middenweg daarin.
Ja, oké. Ontwikkel, nou die sluit misschien ook wel aan op je antwoord. Ontwikkel aardse activiteiten.
Ja, enorm. Enorm. Ja, ja, want ik zelf ook. Ik was echt, ja, ik ben nog steeds wel een vlinder. Mensen die me kennen, die weten dat ik aan het vlinderen ben. Oh, daar hoor ik een dingetje. Is dit een signaal?
Nee hoor. Nee, dat is prima. Nee, deze staat nog aan, dus okay. Ik moet hem even uitzetten. Nou, hij staat trouwens uit. Okay, ja. Maar er komt zo'n berichtje van mijn ritmeter.
Oh, je ritmeter. Oh ja, je ritmeter. Ja. Maar we kletsen lekker door.
Zeker, joh. Ritmeter, alles mag er zijn.
Alles mag er zijn. Ja, maar dus ontwikkel aardse activiteiten. Ja, dus om dat terug te pakken. Ik ben nog steeds wel een vlinder hoor. Maar weet je dat je een soort van jezelf een beetje kwijt bent. Omdat je alleen maar zo in dat hogere zit. Terwijl voor mij het heel erg gaat spirituele hier op aarde brengen. Is juist hier in aardse activiteiten het gaan doen. En hier zijn en je niet beter te voelen dan anderen. Maar gewoon, oh ja, weet je. Juist aan het leven zo deelnemen is voor mij waarom ik in het Westen ben geboren. Anders had ik net zo goed ergens als monnik geboren kunnen worden. En onder een boom kunnen gaan zitten. En alleen maar mediteren. En misschien wel van de prana leven, zeg maar.
Ja. Maar ja, goed, ja, dat is misschien dan weer een tak van sport die binnen het Tibetaanse boeddhisme. Ja. Maar als ik kijk naar de Zen, is gewoon keihard werken.
Is gewoon keihard werken.
Beginnen ze morgens om 3 uur en die eindigen om 10 uur.
Aan de bak. Ja, nee, maar ik heb dat ook, weet je. De aardse activiteiten zijn voor mij ook. Ik sport 5 keer per week als het me lukt. En ik schieler veel. Ik vind het fijn om mijn rituelen te doen. Dus ik mediteer elke ochtend. Ik vind Tony Robbins fijn. Dus ik prime ook elke ochtend. Ja. Neem ik mensen mee waar ik van hou. En ook mensen waar ik, nou ja, weet je, gewoon in het algemeen. Dat. Dus leuk. Weet je, en reiki natuurlijk. Dus ja, er zijn echt wel dingen die ik doe om ook weer op die 5 niveaus mijn onderhoud te doen, mijn APK'tjes.
Ja, nou, dan hebben we de ene laatste stelling hebben meteen ook beantwoord. Bewegen, beoefen, sport. Ja. 5 keer in de week.
Als het kan, dan doe ik dat 5 keer in de week, ja.
Oh, lekker.
Maar goed, lukt niet altijd. Zoals nu vanochtend, moest ik best wel vroeg naar jou toe. Dan kan het zijn dat ik vanmiddag nog wat pak. Of dat als het lekker, nou, beter weer is dan dit. Want nu was het wel heel regenachtig. Maar dat ik misschien nog even ga skielen of zo. Ik vind bewegen heel fijn. Ik merk dat ik uit mijn hoofd ga.
Ja.
Ik heb een bokszak thuis hangen waar ik kan kickboksen. Dus dat vind ik ook lekker. Om de energie kwijt te kunnen. Ik ben wel echt een leeuw. Ik heb wel echt wel veel vuur in mezelf. Dus ook vind ik fijn om ook gewoon lekker die energie te ventileren. En ik merk ook juist op het moment dat het dan leeg is, dat daar weer hele mooie ideeën in ontstaan.
Ja, mooi. Ja. Hey, en de laatste, breng je financiën op orde. En dan moet je meer zien, ook vanuit dat spirituele, dat veel mensen die, die kunnen wel gaan leven van de prana, maar hoe dan, weet je?
Ja, hoe dan? Kijk, ik denk dat dat een keuze is. Je hebt mensen, ik ken mensen ook die helemaal uit de maatschappij zijn gegaan, die ook geen belasting meer betalen, die ergens, weet ik veel waar zitten. Nou, helemaal prima als dat voor jouw werk lekker doen.
Ja.
Leven we hier in de maatschappij. Dan heb je ook daarin gewoon aan je eigen levensonderhoud te voldoen. En ik ben ook geen vriendjes met de Belastingdienst. Nee, ja.
Niet?
Nee, maar als in van dat ik ook denk, oké.
Okay. Ja.
Maar ja, dit is het systeem waar we nu in zitten.
Ja, dat is het.
Dus ik flow mee. En er zijn natuurlijk mensen die helemaal rebelleren tegen het systeem. Ook helemaal prima, doe wat je wil. Kies de smaak wat voor jou goed voelt. Ik flow mee met, oké, nou prima. Ik spring door het hoepeltje en ik ga mijn eigen weg. Maar ja, inderdaad, ik heb gewoon verantwoordelijkheid hier op aarde voor mezelf, maar ook voor mijn dochter. Dus ja, dat vind ik gewoon belangrijk ook om dat op orde te hebben.
Hoe oud is Maya nu?
12.
12 jaar. Dus ja. ze zit al op de
middelbare, hoor. Ja? Ja, ja.
Weet ze al wat ze wil worden?
Nee, dat wisselt heel erg.
Okay.
Nee, wisselt heel erg. Dus soms denkt ze wel eens, misschien zomaar overnemen. Een ander moment zegt ze, weet ik veel, onderwijs of zo. Nee, het gaat
TikToker.
Alle kanten op. Dat is er ook in. Ja, dat zou ze me de kwalijk nemen als ik dat niet zou zeggen.
Ja, leuk.
TikToker, ja.
Leuk. We gaan even naar de kijkers vragen.
Ja.
Astrid Vrowijn, wanneer weet je of iets passend is voor je? Bijvoorbeeld je werk of relatie. Het is niet altijd alleen maar leuk. Maar hoe kun je het verschil voelen dat het tijd is om echt een ander plan te trekken?
Mooi, Astrid.
Ja.
Ik denk dat Astrid eigenlijk het antwoord wel weet. En dat ze de vragen misschien wel stelt vanuit haar hoofd. Weet je, in je hoofd kunnen we alles bedenken. En dan ga je alle voor's en tegens bedenken. Maar het antwoord zit niet in je hoofd. En dat zegt ze eigenlijk ook al heel mooi.
Ze.
Want ze zegt dat je het voelt.
Ja.
Dus het vraagt eigenlijk
om... Hoe kun je het verschil voelen?
Ja, het gaat eigenlijk om dus je hoofd proberen. En dat kan dan reiki, meditatie.
Sporten.
Misschien wel sporten. In het bos wandelen.
Vissen.
Ja, vissen. Ben ik geen fan van Oramon. Maar ik wil best wel keren mee vissen, hoor. Ik ga wel mee vissen. Maar wie weet. Is dit
mijn opa zit nog heel diep in me.
Oh ja, nou mooi, mooi. Ja. Maar goed, vissen, oké. Nee, maar inderdaad, dat soort momenten. Eigenlijk dus op momenten dat je er niet mee bezig bent om daar eens in te gaan voelen. Echt te voelen, wat voel ik? En dan kan het best zijn dat ze eerst verdriet tegenkomt. Of boosheid, of pijn. Maar ook daar is de kunst. Want vanuit die emoties kun je niet goed voelen. Want dat is gestuurd. Maar ook om het dus even te laten zakken. En daar doorheen te voelen. Een laag dieper. Ja, wat wil ik nou werkelijk? En wat voelt voor mij kloppend? En soms kan het ook heel erg helpen, als je het echt lastig vindt te voelen, als je het groter maakt. Dus als stel dat je zegt, ik moet dit nog 5 jaar zo doen.
Oh ja.
Oh, nou dat kan soms zo'n nee worden dan.
Ja.
Of juist zo'n ja, dat je zegt, oh ja, maar dit is echt een ja. Of ook, wow, nee, als ik dit nog 5 jaar moet doen, nee, dat gaat hem niet meer worden. Dat helpt soms om energie aan toe te voegen, om de beslissing wat uit te vergroten.
Oké.
Ja.
Oké. Volgende, Anita Terbergen. Wat voor beroepen kiezen HSP-mensen?
Goeie.
Ja.
Ik zie veel, ik moet zeggen, we hebben natuurlijk veel mensen in de opleiding tot holistisch therapeut die uiteindelijk therapeut willen worden of coach. Dus dat is natuurlijk een hele grote groep die zegt, ja, weet je, ik ben HSP, ik wil gewoon mensen gaan helpen, want ik weet, ik heb die extra full spirit, daar hebben we nog niet eens over gehad, maar HSP'ers hebben natuurlijk ook super veel kwaliteiten, want heel veel HSP-mensen die, ja, weet je, wordt al gauw gezien als, oh ja, dat zijn toch ook die muurbloempjes of die mensen die zo gevoelig zijn,
ja,
of die drama mensen. Nee, het zijn eigenlijk mensen die gewoon een extra voelspriet hebben, nog meer voelen, kunnen inchecken, super groot inlevingsvermogen hebben, die onwijs goed kunnen afstemmen, die een super sterke intuïtie hebben. Dus dat zijn zoveel talenten. Ga je die talenten naast beroepen leggen, dan kom je dus vaak wel uit in juist beroepen met mensen. Dus ik ken ook wel HSP'ers die zeggen, ja, ik ben meer, je hebt natuurlijk 4 types. Meer de introverte kant. Ja, die zitten misschien juist wel heel erg in de artiestenwereld. Of in kunstenaar. Of in het schrijven. He, die echt gaan ontprikkelen om met zichzelf in verbinding te zijn. Maar de mensen die in de extraverte kant zitten, waar ik toch echt wel een van ben. Ja, die zijn juist wel de verbinders. Vind het super fijn om te verbinden met anderen en dus er voor anderen te zijn. Dus dat zie ik echt wel als een missie. Dus dan kun je al gauw denken aan de zorgberoepen. En dus ook therapeut, coach. En dan kan je echt je krachten van maken. Dus dat.
Ja, oké. De enige kijkersvraag van een man. Frans, geen achternaam. Ik heb sinds kort ontdekt dat ik hooggevoelig ben. Hoe kan ik dit het beste kanaliseren? Moet ik gaan mediteren, reiki leren, yoga? Waar moet ik beginnen?
Nou, goede vraag. Ik denk dat het ook daarbij weer is een kwestie van smaak. Mm-hmm. Hè? Want heel veel mensen die mij zagen vroeger zeiden, oh, dat is zo'n yogameisje. Ik zeg, nou nee, dat zie je echt verkeerd. Ik ben wel lenig, maar ik ben echt een yogameisje. Nee, dus eerder,
daar gaat het ook niet om, hè?
Nee, maar nee. Precies. Juist, dat is inderdaad wat ik wil zeggen. Het gaat dus niet om welke tool je kiest. Het gaat erom wat daaronder zit, waar je voelt van dat geeft een bepaalde bevrediging, een bepaalde rust voor jezelf, waar jij voelt van, oh ja, hier, dit kan ik blijven doen. Want iets wat moeite kost, kijk, ik ben ook wel nachten om 4 uur opgestaan en dan tot 's avonds laat mediteren en mezelf alles ontzegd. En toen dacht ik, ja, ga ik dit dan, weet je, voor een periode van tijd was het heel fijn, maar dat ga ik niet mijn hele leven volhouden. Dus ook kijken van, wat kan ik in mijn leven inpassen?
En misschien ook zelfs nog wel in welke fase?
Ja.
Ja. En wees misschien ook mild voor jezelf.
Ja, ja. Dus voor mij, reiki. Kijk, wij zeggen al, het zit in de handen. Als ik nu gewoon zo zit, doe ik ook al reiki. Mijn tandenpoets doe ik reiki. Weet je, dus dat is een levenswijze geworden. In het begin moet je dat misschien een beetje trainen. Want dan vergeet je het. Net als andere medicijnen. Bijvoorbeeld nieuwe medicijnen die je moet slikken. Vergeet je misschien ook in het begin. Zet je een timertje en op een gegeven moment weet je het. Nou, dat is met nieuwe dingen eigen maken ook zo. Dus voor hem is het denk ik heel belangrijk te voelen van, waar word je blij van?
Ja, ja, helder.
En daar gaan zoeken wat past.
Ja, Esmee, als HSP'er ben ik soms ook wel onzeker en merk ik dat bepaalde mensen een allergische reactie op mij hebben. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan?
Ja, goeie. Want Esmee, voor jou ook, hè, als je dus afschakelt als HSP naar het stukje onzekerheid bij HSP zie je vaak ook te maken hebben met, er komt zoveel binnen, wie ben ik eigenlijk los van de ander? Dus het eerst naar binnen gaan is denk ik de eerste stap. Dus werken aan jezelf, werken aan die stevigheid, die boom waar we het al over hadden.
Ja.
En dan zul je merken dat op een gegeven moment de omgeving steeds minder belangrijk wordt. Dus ook de meningen van anderen, hoe gevoelig ze je vinden. Kijk, mijn laatste ex, die zei ook wel eens, ach ja, ja, Marlijn is HSP. Is ook zo,
oh, je hebt nog meer exen?
Ah joh, tuurlijk. Ik ben geen heilig woontje. Nee, maar zonder gekheid. Want ik ben 11 jaar geleden gescheiden. Ik zou te gek zijn als ik helemaal niks in de tussentijd
heb. Geen idee wat jij doet.
Vergeten.
Of niet doet.
Maar goed, dus oké, doe maar. Maar die had zoiets van, wow, HSP, weet je. En ik voelde op een gegeven moment, dat deed ook wel wat met mij. Dus daar zei ik ook wat van hé, ja, weet je, het voelt eigenlijk niet zo fijn. Want ik word al heel snel in zo, oh ja, dat is ook zo'n HSP. Weet je, dan denk ik, hé, maar laten we vooral ook in waarde naar elkaar kijken. In kwaliteiten die je hebt. En dus ook voor haar, wie ze in de omgeving heeft. Ik denk, een gezegde of eigenlijk een wetenschappelijk onderzoek is, de 7 mensen waar je het meeste mee omgaat, ga je het meest op lijken. Dus ja, als jij mensen in je omgeving hebt die niet voedend zijn voor jou en die jou constant daarop benadrukken. Ik heb natuurlijk ook mensen in mijn omgeving gehad, wij allemaal denk ik wel,
ja,
vroeger, die een bepaalde invloed op je hebben.
Zeker,
wat niet
vooral
gezond
je ouders.
Is. Ja.
Ja,
en wat helemaal niet gezond is voor jou, ja, en waar je dus door wordt gevormd. Dus als jij gaat zorgen voor, en daarom,
ja, of wat wel gezond is natuurlijk.
Ja, 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 wat juist, ja, gezond is. Kijk, ja, wij hebben dus mijn zomaar bewust een community opgericht met gelijkgestemden.
Ja.
En net zoals wij, ja, weet je, we hebben elkaar nog nooit gezien, maar het voelt, ja, in ieder geval ik voel het als, oh ja, ik ken jou, het,
ja,
voelt zo bekend.
Ja, ja,
het voelt,
dat
het gevoel
heb ik ook. Hoe belangrijk zijn gelijkgestemden? Dat is eigenlijk een vraag die ik ook hierin had.
Enorm, ja, enorm.
Ja, dat is
enorm.
Misschien wel heel goed om, ja, mensen daarvan bewust te maken.
Juist,
hè?
Dus Esmee ook, als je onzeker wordt van mensen die dingen in je omgeving zijn, zijn het de juiste mensen voor jou?
Ja.
Echt oprecht.
Ja.
En dat wil niet zeggen dat je niet meer contact hebt met die mensen. Maar misschien wel, hè, als je zegt, je hebt een inner circle en een circle daaromheen en nog een cirkel daaromheen. Dat je kijkt, ik ga vooral met mijn inner circle veel contact hebben. Ik heb veel mensen die willen afspreken. Maar ja, ik heb gewoon echt een heel klein groepje mensen die ik vaker zie. En de groep daaromheen zie ik minder. Omdat ik weet, van, ik wil gewoon ook heel veel tijd met mezelf doorbrengen. Als HSP ga ik daar heel goed op.
Ja.
Om ook bij mezelf in te checken, de ruimte te hebben, met mijn dochter te zijn. Ik heb een druk bedrijf. Dat is al best wel veel.
Ja.
Dus inderdaad, de gelijkgestemde. Dan heb je het ook over elkaar upliften. Vind ik ook een belangrijke. Want een paar jaar geleden had je zeker onder vrouwen, was dat, vond ik zeker ook in de spirituele scene, wat afgunst.
Ja.
Ik vind dat nu veel minder. Ik zie veel meer vrouwen nu bewegingen maken van, hey, good,
ja,
for you.
Ja.
En ik ben je cheerleader. En ga zo, ja, door. En ja,
ja, ik vind,
dat.
Ik heb wel eens ook een tijdje gekeken naar een spirituele leraar die andere mensen de grond in duwde en zo, weet je wel.
Ja.
En dat vond ik wel erg. erg ook.
En is dat nodig? Want we
helemaal
hebben
niet.
Helemaal niet, juist. Ja. En dus ook voor SME denk ik, ga kijken welke mensen dienend zijn voor jou. Waar jij eigenlijk, kun je het heel simpel zien, als ik wegloop en ik heb een goed gevoel en ik heb energie.
Ja.
Dan weet je, ja, dat dit is een goed, dit hier verrijken we elkaar.
Ja, dat is hem inderdaad.
En natuurlijk heb je momenten dat een vriend of vriendin even wat minder in de vel zit. En dat kan dan tijdelijk zo zijn dat je even wat meer misschien geeft. Maar dat geven en ontvangen mag in de regel wel in balans zijn.
Ja. 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 Laatste van Rianne. Die vraagt, hoe kijk je aan tegen aangeleerde liefdespatronen?
Ja, mooi. En dan denk ik al gauw, Rianne, aan natuurlijk Hanna Kuppen. Dat is de eentje, hè? Die zo'n mooie liefdesbang heeft geschreven.
Ja.
Aangeboren liefdespatronen. Ja, dan kom je natuurlijk ook...
Aangeleerde, hè?
Aangeleerde. Ja. Aangeleerde. Dan kom je ook... Je kan hem ook naast bijvoorbeeld de karakterstructuren leggen. Dus bepaalde structuren die je ontwikkelt. Je zou het kunnen zien als overlevingsmechanisme. En dat is soms best lastig om dat af te leggen. Ja. Hè, dus als we even naar een paar patronen kunnen kijken...
Pleaser gedrag.
Pleaser,
altijd jezelf op de achtergrond zetten.
Ja, de pleaser,
de overheerser.
Oh ja,
juist de andere
ook,
kant.
De dominante, ja, de psychopathische karakterstructuur, de masochistische, de wegcijferaar, maar dan wel passief-agressief.
Ja.
Zo heb je natuurlijk allerlei patronen. Ik ben heel erg, ik heb best wel de symbiotische kant. Dat is soms best lastig. Ik ben ook helft van een eenige tweeling.
Oh ja.
Waardoor ik dus in relaties vroeger echt helemaal erin op kon gaan. En dat ik, zeker toen ik met mijn ex-man ging scheiden, 11 jaar geleden, dat toen we gingen scheiden, dat ik dacht, maar wie ben ik eigenlijk zonder jou? Dus dat je krijgt een half en een half wordt één, in plaats van je hebt een boom en dan nog een andere boom en samen creëer je synergie en dat wordt een drietje.
Ja.
En je wordt echt, je verrijkt elkaar. Dus ik denk dat liefdespatronen een hele mooie leerschool is. Als je weer even teruggaat naar dat stuk trauma, waar je vraag die er was. Dat je dus ook weer dat kunt afbellen en kunt naar binnen kunt gaan. Van, is dit liefde? Want liefde laat vrij. Of is dit een patroon waarvan ik wat wil? Want please gedrag komt natuurlijk ook voort uit een bepaalde voorwaardelijkheid. Als ik please, dan krijg ik daar wat voor terug. En please, doe je niet, blijf je niet doen als het onvoorwaardelijk is. Dan is het gewoon in liefde laat ik je los en ik ben er voor je en het is oké. Ik gun je de wereld.
Ja.
En die vrijheid in die liefde is natuurlijk iets wat we niet hebben meegekregen. En is ook niet vanuit nature. Als je kijkt naar de basis fight or flight, maar ook de basispatronen als mens. Je wil een community hebben of een gezin hebben wat veilig is. En val je daar dus buiten, ja, dan is dat onveilig. Dus je hebt ook die liefdespatronen soort van nodig om steeds bij de groep te komen. Dus voor veel spirituele mensen of mensen die HSP zijn, die voelen zich al anders. Die zijn al buiten die groep. Dus thema's rondom eenzaamheid en alleen zijn zie ik heel vaak bij HSP'ers. En het anders zijn en het dus niet goed genoeg voelen. Ja, en daar zie je dus ook dat er op een gegeven moment ook weer die patronen vanuit kunnen ontstaan. Om maar toch gezien te worden.
Ja.
Om maar toch gevoeld te worden, gehoord te worden.
Ja.
Ja, dus mooi om uiteindelijk ook die patronen bij jezelf te ontdekken. Hey, wat gebeurt er? En als er bijvoorbeeld iemand in jouw ogen je kwetst. Oh, wat gebeurt er nu bij mij? En oh ja, wat verwacht ik dus schijnbaar van de ander? Wat niet aan mij is om te verwachten.
Ja.
En is die liefde die ik dan voel, is dat dan oprecht? En er kan wel oprecht zijn, maar is die liefde dan ook onvoorwaardelijk? Of verwacht ik daar nog wat van terug? Want als ik jou wat geef... Ja, hoef ik daar niet iets voor terug als ik gewoon het echt oprecht vanuit mijn ziel doe.
Maar zo is het.
Ja. Dus ik denk dat dat een hele mooie is, ook weer een zuivere vraag voor jezelf te stellen. Als ik er niets voor terug zou krijgen, wat zou ik dan doen?
Ja, mooi. Heel mooi. We zijn er bijna. Wij zijn er bijna.
We zijn er bijna.
We zijn er bijna.
Kom maar door.
Ja, ik zat even naar jouw podcast te kijken met Giel.
Ja.
En dit vind ik een hele mooie om hier bijna mee af te sluiten. Dus als een laatste. Je ego schreeuwt, je intuïtie fluistert.
Ja.
Die vond ik echt heel mooi.
Ja.
Die raakte mij op de een of andere manier.
Ja.
Ja.
Ja, en dat is het ook. Ons hoofd heeft zoveel te vertellen. En dat gaat zo rap en zo snel en zo veel vaak.
We worden overschreeuwd, hè? Dus hele subtiele kan bijna niet meer gehoord worden.
En dat komt ook. We worden overschreeuwd ook door natuurlijk alles wat we in de maatschappij leren. Als kind ga je naar school. Nou, ik weet niet of je nu een beetje het schoolsysteem kent, maar als ik kijk ook bij het onderwijs, bij jonge kinderen, die zitten soms met 30, 35 kinderen in de klas. Nou, alleen al daar wat aan overgeschreeuwd wordt, het komt allemaal binnen.
Ja.
Dus je eigen stem gaat er natuurlijk ook mee in conflict. Dan heb je nog de stem van je ouders die je vaak mee hebt. Dus je oordelen, je criticus. Dus dat is allemaal gaande. Dat gaat 24/7 door. En dat is dus heel lastig om dan vanuit daar... En dat was de vraag natuurlijk die die dame stelde van met de relatie en dergelijke en werk. Is dus de kunst om in verstilling te komen, naar binnen te gaan en te horen... Oh ja, maar wat is het? En dat is heel subtiel. En dat is soms heel klein. En dat is soms misschien als een soort van zaadje wat je voelt ontspruiten in je hart. Van, oh ja, maar hier word ik blij van. En nou, dit voelt wel kloppend. En hoe, oh ja, oh, als ik hierop mag vertrouwen, wat kan er dan allemaal ontstaan?
Ja, gaaf.
Dus dus je intuïtie fluistert. Ja, ik vind het heel fijn. En dat bij mij, ik heb het vaak als ik douche. Ik vind het heerlijk. En dan, ja, dan komt er ineens zo'n oh ja, dan denk ik, oh ja. Oh ja, of zo'n stem wat ineens wat ik hoor, of dat van jezelf is of van je gids, maar gewoon een diepere stem, een zachtere stem.
Ja, prachtig joh. Waar kunnen mensen jou vinden? Als Soma natuurlijk.
Ja, Soma opleiding inderdaad, voor opleiding en dergelijke. En ik heb mijn eigen website marlijnberendsen.nl, dus daar kunnen ook mensen vragen stellen. Ja.
En doe je ook nog wel, we hebben natuurlijk van tevoren al besproken, doe je ook nog 1-op-1 dingen of...
Nee, ik ben wel bezig met een theatershow waar mensen me kunnen gaan zien.
Dat, leuk. Gaat nou, dan wil komen. Ik zeker komen kijken.
Dan krijg jij een gratis kaartje.
Ja, leuk.
Dus dat gaat komen. En de podcast kunnen mensen natuurlijk zien. En ik geef elke maand trouwens gratis een webinar waar je gewoon gratis bij kan zijn. Dus via Soma elke maand healings. Een soort van inchecken. Ja. APK, holistisch verbinden. En daar zitten nu eigenlijk maandelijks doen 1000 mensen lekker mee. En... ja, ik vind het gewoon leuk om te doen. Ja, dus ook dat soort dingen. Ja, weet je, ik mail me, Insta. Ik reageer altijd wel. Reageer altijd nog wel.
Ah, top. Heb je nog een laatste quote? Laatste iets wat je mensen wil meegeven? Kijkerstip?
Ik denk dat dat holistisch inchecken en dat verbinden met jezelf. Het zelfonderzoek. En dat ik voel daar vaak bij mensen ook wel een stukje weerstand. Omdat ze daar even doorheen moeten. En dan denken ze, oh ja, dat is ploeteren en dat is zwaar. En dat is, kom ik dingen tegen die ik niet leuk vind. Ja, oké, dat zou kunnen. Maar daaronder vind je ook zoveel ruimte en zoveel vrijheid. En hoe tof is het als je uiteindelijk alleen nog maar meer gaat sprankelen en kan gaan stralen. En ja, ik zie veel meer mensen met een beetje straalangst. Hè, om echt te doen waar ze blij van worden.
Ja.
Ja, hoe mooi is het dus als je diep naar binnen gaat en voelt het zit eigenlijk allemaal al in je. En daarop te gaan richten.
Top, dankjewel.
Alsjeblieft.
Ik zie je morgen.
Ik zie je morgen.